Goedenavond gemeente. Op deze derde Adventszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Hier volgt een oproep. Willen degenen die hun opgave voor de deelname aan de maaltijd op eerste kerstdag, die dit via het inzamelpunt in het huis van Ochten hebben gedaan, opnieuw doen in verband met het kwijtraken van deze opgave? Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 48, vers 1. De Heer is groot, elk zing zijn lof. En ook vers 6. Want deze God is onze God. Ik noem u het eerste en het zesde vers van Psalm 48. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 74 en daarvan de verzen 1, 2 en 9. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En ook het negende. Wij zien aan ons na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven. 1, 2 en 9 van Psalm 74. Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet? Dat zingen we met de woorden van op toonhoogte 67, na de apostolische geloofsbelijdenis, alle drie de versen op toonhoogte 67. Maar eerst belijden we nu in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Bidden wij samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, in alle ootmoed en kleinheid buigen we ons voor u neer. Voor u die we verwachten. Uw eerste komst is geweest, die gaan we weer gedenken. Wij leven er wel eens in het komende kerstfeest. En heenlevend in de adventstijd, na die dagen aan het eind van december, staan we ook stil bij uw komst opnieuw. De tweede komst, de wederkomst. Heere God, als we daarvan zingen, als we daarover nadenken, gaan er ongetwijfeld allerlei gedachten door ons heen. Maar we bidden van u, neem onze gedachten zo gevangen door uw geest en door uw woord, dat ze geleid worden en gericht op hem die gekomen is en die komt. We bidden u, wil ons ook vanavond goed en nabij zijn. In ons luisteren en spreken, orgelspel en zingen. En dat het alles ziet op u. Wees ook met degenen die met ons verbonden zijn via de kerkradio. En die met ons meeluisteren, nu op een ander tijdstip. En geef dat we zo gezamenlijk mogen merken dat u ons bedoelt. En daarom mag ook het woord weer tot ons gevoerd worden. En help ons om het te horen, maar ook om het te verstaan, om het te begrijpen. Maar meer nog ook om het een plek te geven in ons leven, zo dat we er handen en voeten aan geven. Dat het aan ons te merken, te zien, te horen is waar we vanavond gezeten hebben. En we bidden van u, leid ons dan zoals een goede herder dat doet. En neem ons maar bij de hand zoals een vader zijn kind leidt. Stap voor stap, op de goede weg. Wil ons bewaren voor het verkeerde. Verkeerde gedachten, verkeerde ideeën, verkeerde daden, verkeerde woorden. We vragen het van u, Heere God, onverdiend, uit genade, alleen in Jezus' naam en omwille van zijn verdiensten aan het kruis behaald. Amen. Wij lezen vanavond uit het laatste Bijbelboek, Openbaring aan Johannes, het 10e hoofdstuk. Openbaring 10. En daar schrijft ons Johannes vanaf Patmos. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk. En boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon. En zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt om ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen me zeggen, verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei, ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem, geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij, u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. Tot zover onze schriftlezing. We willen over dit gedeelte met elkaar nadenken en heel in het bijzonder onderstrepen we het 10e vers waar we lazen. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. Voordat we dit overdenken met elkaar, zingen we eerst nog, en wel van Psalm 49, de verzen 1 en 2. Gij volken, hoor, waar in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog, met eer bekroond, het zij rijk of arm, kom, luister naar dit woord. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt? Wat er verder volgt in de verzen 1 en 2 van Psalm 49. Gemeente des Heren, eigenlijk is het best spannend als je leest dat de zesde bazuin van de zeven heeft geklonken. Misschien ging bij u, bij jou, afgelopen maandag ook wel om precies 12:00 op de middag dat alarmsignaal af. NL Alert. Al weken van tevoren was het aangekondigd dat er dan op 7 december 2015, 12:00 op de middag, zou er een test plaatsvinden. Dan weet je er dus van. Gelijk met de sirenes die dan ook worden uitgetest. He, hoef je er dus niet van te schrikken, want het is maar een test. Maar je had eens moeten zien wat er gebeurde. Wat het teweeg bracht, bij mij bijvoorbeeld. Ik zat in de auto. Wat hoor ik? Wat gebeurt er? Wat doet mijn mobiel raar? Dat geluid, daar ken ik hem helemaal niet van. En ja, dan pak je hem toch gauw rijdende weg. Mag niet, maar je doet dat toch. Je pakt hem op. Oh ja. NL Alert. Het werkt. Ja, dat weet je dan. Voor geval van nood. En dan valt eigenlijk alle spanning en alle vragen die vallen van je af. Dat ebt allemaal weer weg binnen de kortste keren. Het lijkt wel wat op over en sluiten, maar. En je zou haast denken van nou, slaap nou maar verder. Dommel maar door. Ja, wacht even. De zesde bazuin heeft geklonken en er wacht nog één alarmsignaal van God. Dat is het zevende en het laatste. Maar dat duurt nog. En ja, als je dan zo leest in die openbaring aan Johannes, dan hou je toch soort even de adem in. Ja, of niet. Hè? Je consumeert alleen maar in de wereld, in de kerk, in de gemeente. En wat we lekker vinden, dat pik je eruit. En wat we niet horen willen, is niet voor ons bestemd, denken we dan. We nemen tot ons wat wij willen. Ja, wacht even. Hier in Openbaring 10 wordt me iets voorgezet. En het komt er haast als het ware even tussendoor. Dat tiende hoofdstuk. Eigenlijk past dat niet in het ritme, in het rijtje, zoals de vorige hoofdstukken. Al diverse keren die bazuin heeft geklonken. Dan zou je verwachten, nou nu is het zover, de zevende. Nee. Het is even een intermezzo. Een wonderlijk hoofdstuk. We ontmoeten daar een engel waarvan gezegd wordt dat hij sterk is. En ik weet niet of het in uw vertaling van de Bijbel ook zo was. Maar de vertalers in mijn Bijbeltje die hadden hem alvast een hoofdletter gegeven, engel. En daarmee denken ze dus al vertalende weg een bepaalde richting op. Wie die engel toch wel zou kunnen zijn. En inderdaad, hoe die eruit ziet, doet hij heel erg sterk denken aan de Heere God. Bekleed met een wolk. En dan kun je denken aan de woestijntocht van het volk Israël, waar in een wolkkolom de Heere God overdag leiding gaf, voorging het volk door de woestijn heen. Was ook het teken, het signaal van Gods aanwezigheid daar tijdens die barre tocht. In het laatste Bijbelboek Openbaring wordt Jezus ook soms wel eens met een wolk beschreven. Verder lezen we boven zijn hoofd een regenboog. stralende boog, zoals we die ook al aantroffen boven Gods troon. En zijn gezicht straalt als de zon. Het licht. Ook dat is een trek die we in het Oude Testament wel tegenkomen voor de Heere God. En zijn voeten, die lijken op vuurzuilen. Denk maar aan de vuurkolom, weer ten tijde van de woestijntocht van Israël uit Egypte naar het beloofde land, maar dan bij nacht. Nergens tref je in de Bijbel een engel aan die zo wordt getekend, afgebeeld, geschetst als het ware, en zo volledig en glorieus neergezet als deze. En inderdaad, dat die vertalers die engel met een hoofdletter hebben geschreven, dat lijkt er heel erg sterk op. Een verschijning van God, daar hebben we hier mee te maken. En ze spreken van zijn hemelse glorie. Verder zien we dat heel de wereld aan zijn voeten ligt. Zowel het natte, de zeeën, als het droge, de aarde. En nou zou je er haast overheen lezen, wanneer er geschreven staat wat hij in zijn hand had. Dat zou bijna niet opgevallen zijn als je geïmponeerd wordt door die regenboog en door die wolk en door die stralende zon waar zijn gezicht mee wordt getekend. Want in zijn hand heeft hij een boekje. Een boekje dat geopend was. Boekje, hè, dat betekent dat het een klein boek. Het was geen grote boekrol, zoals we die eerder tegenkwamen, die verzegeld was met 7 zegels. Een boekje. Komen we straks op terug, op dat boekje. Nog zijn we er niet, dan komt er een gebrul uit de mond. Zoals een leeuw brult, laat deze engel zich horen. En als dat achter de rug is, komen er 7 donderslagen. En dan lees je iets van, hey, dat vindt Johannes blijkbaar vermeldenswaard. Dus hij pakt zijn boekje, zijn notitieblok en zijn pen. Want dit moet hij even noteren, denkt hij. Zoals mensen vandaag de dag ook heel veel dingen vermeldenswaard vinden. En even op de foto zetten. Of er een filmpje van maken. En dat delen met o zo velen. Maar het vreemde doet zich hier dan voor dat Johannes dat juist niet moet opschrijven. Hij hoeft dit niet te boek te stellen. Hij moet, zo staat er, die 7 donderslagen verzegelen. Die moet hij als het ware oprollen en er dan een lakzegel op plakken. Zodat het verder voorlopig even verborgen blijft wat daar gezegd is en wat zich daar voltrokken heeft. En daarbij is die engel na dat gebrul van die leeuw en die donderslagen niet uitgesproken. Hij zweert, en dat is best aangrijpend om te lezen en te horen, hij zweert bij de hemel dat er geen tijd meer zal zijn. En dan lijkt het net alsof je iemand hoort spreken uit 2015. Bekende woorden, geen tijd. We leven in een tijd van ongekende haast, terwijl er zoveel in ons leven is geautomatiseerd en gedigitaliseerd en gerobotiseerd en heel veel werk is ons uit handen genomen. En dankzij onze snelle communicatiemiddelen bestaan er eigenlijk geen afstanden meer. Maar het bittere daarbij is dat mensen toch geen tijd meer hebben. alleen maar minder tijd. En daarom roepen we geen tijd. En als je het erover hebt met oudere mensen, dan merken ze wel eens op van, ja, geen tijd. Vroeger, in die goede oude tijd, toen was het maandag altijd wasdag en dan moest je vroeg opstaan, want dan moest je de was gaan doen. En die werd dan gekookt en die moest je dan op een wasbord, moest je, om zo te zeggen, de hele tijd scrubben, urenlang. He, en nou heb je de wasautomaat en je hebt de droogautomaat, noem maar op. Ook die nog. Maar wat zeggen wij tegenwoordig? Eigenlijk niet meer dan dat een dooddoener is. Geen tijd. Geen tijd. We hebben nergens tijd meer voor. Zelfs niet om te bidden, zelfs niet om de Bijbel te lezen. Zelfs om naar de kerk te gaan. Ja, je moet ook eens een keer kunnen uitslapen, nietwaar? Je hoeft toch niet altijd na te denken over de toekomst van het Koninkrijk van God. Geen tijd. Ik las ergens de zin en die deed me eigenlijk een beetje stilstaan en schrikken. De mensen hebben zelfs geen tijd meer om te sterven. Vraag je het je nog wel eens af, u en jij en ik, waar het heen gaat in onze tijd zonder tijd, jachtige tijd, geen tijd. Want geen tijd, dat betekent in feite eeuwigheid. Dat merk je ook aan Openbaring 10. Hij zwoer dat er geen tijd meer zou zijn. Als je dat zo leest en je laat dat tot je doordringen, nou, dan besef je eigenlijk wel dat je geen tijd meer te verliezen hebt. Dat je ook geen tijd meer moet verdoen met allerlei nutteloze tijdverdrijfjes. Dat je geen tijd verloren kunt laten gaan. Omdat je anders zelf zo gemakkelijk verloren gaat. Of je buurman, of je buurvrouw, of je collega, of je familielid. Begrijp je nou waarom geen tijd een dooddoener is? Mensen hebben altijd alle tijd gehad. 7 keer 24 uur in de week. Dat gold 1000 jaar terug, dat gold 2000 jaar terug. Dat geldt vandaag de dag ook nog. Maar misschien heeft het te maken met prioriteit. Hè? Hoe vul je die tijd in? Wat zet je bovenaan? Wat is het belangrijkste? Wat geef je de voorrang? Wat eerst en wat dan? Mag God misschien eerst? Want Hij wil aan het woord komen. En Hij wil ook dat ik luister. En maar niet alleen tot me neem, consumeer, maar me ook bekeer. Elke dag weer opnieuw. Veel te vaak loop je vandaag de dag aan tegen een, ja, vergeef me de uitdrukking, een hippie poera christendom. Dat de diepe klanken van de Bijbel nauwelijks meer kent. Altijd hemelhoog juichend is. En wat dat betreft wordt er heel sterk in vers 7 teruggekeken naar de belangrijke rol die de profeten hebben gehad door de tijd heen. Zij zijn Gods dienstknechten en aan hen heeft God verkondigd wat er zou gebeuren en dat moesten ze doorgeven, uitdragen, uitzeggen, in het midden neerleggen. Zij hebben gesproken, ze hebben geroepen, ze hebben geprofeteerd, de wil van God bekendgemaakt, waarbij God nooit en te nimmer er een plezier in heeft, in onze dood, maar daarin dat we ons wenden tot Hem en leven. Daarom, omdat we dat vanavond nog zo zeggen en mogen zeggen, kunnen we ook stellen dat het einde nog niet daar is. De tijd dat er geen tijd meer zal zijn, die is er nog niet. We leven nog in het heden, vandaag de dag. In het heden van de genade, zoals dat ook wel genoemd wordt. Het genadige heden. En dan moet je zeggen, wat een tijd. En dan leer je die tijd ook waarderen. Wat een tijd. En dat is wat anders dan alleen maar roepen, geen tijd. Voordat we nu onze preektijd gaan vullen met geen tijd, moeten we toch weer terug naar dat boekje. Dat boekje dat daar open ligt in de hand van die engel die en op de zee en op de aarde staat. En die zegt wat tegen Johannes. Ga er maar naartoe. God zegt wat, ga er maar naartoe. En neem dat boekje maar uit zijn hand. Het eerste, dat doet Johannes, hij gaat er naartoe. Maar hij is niet zo brutaal om het te pakken. Tenminste, niet in eerste instantie. Hij vraagt het min of meer beleefd. Geef mij dat boekje. Maar dan opnieuw klinkt daar de opdracht. Nou, pak het maar. Doe maar. Doen. En vervolgens neem het en eet het op. Heel raar, heel vreemde woorden. Neem dat boekje, eet het op. Het zal je buik bitter maken en in je mond zal het zoet smaken als honing. Neem dat boekje, eet het op. Ja, we nemen het er graag van. Dat zeker. Deze week zijn de Michelinsterren weer uitgedeeld aan verschillende restaurants die het in het afgelopen jaar ernaar hebben gemaakt. En die mensen het beste van het beste hebben voorgeschoteld. En op de meest originele manier, ongetwijfeld. Maar dit is je nog nooit geserveerd, een boekje. Eet maar, alsjeblieft. Eet smakelijk. En toch wordt het zo gezegd, hè? Tegen Johannes. En hij doet het ook. Hij neemt dat boekje uit de hand van de engel, eet het op. En inderdaad, hij proeft het. Het is zo zoet als honing. Maar toen hij het opgegeten had, werd het in zijn buik zo bitter. En toch vind ik dit maar rare taal. Als je dit zo leest, wat wil hier nou mee gezegd zijn? Waarom wordt dit nou gemeld? Nou, in feite wordt het bedoeld, kortweg gezegd, dat Johannes de boodschap van dat boekje zich eigen moet maken. En hij moet het geheel tot zich nemen. Aan de ene kant is dat vreemd om te horen en raar om te lezen, maar aan de andere kant ook weer niet, want wij zeggen dat ook. Hè, als je aan iemand vraagt die graag leest van, joh, heb je je boek al uit? En dan krijg je soms te horen, ja, ik heb het in één adem en in één avond verslonden. Ja, dat is eigenlijk dezelfde manier van zeggen. Tot me genomen, uitgelezen. Prachtig. Het Oude Testament kom je dat ook vaker tegen, deze opdracht om iets wat gelezen zou moeten worden, om dat op te eten. In Jeremia 15 vers 16 bijvoorbeeld, daar lees je, zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want uw naam is over mij uitgeroepen. En nog duidelijker, alleen dat is dan een iets wat langer stukje om voor te lezen, toch doe ik het. Nog duidelijker vind je dat in de hoofdstukken 2 en 3 van het boek Ezechiël. Daar zegt de Heere God, mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. En wees niet opstandig, zoals dit opstandige huis. Doe je mond open en eet wat ik u geef. Nou, de kinderen doen wel eens een spelletje. Dan moet je je ogen dicht doen of je krijgt een blinddoek voor. Dan moet je ook je mond open doen. En dan moet je raden wat ze naar binnen stoppen bij je. Soms is dat zout, soms is dat pindakaas. Soms weet je het niet goed thuis te brengen. Smaakt wel lekker. Of juist afgrijzelijk vies. Maar Ezechiël die heeft gekeken. Want die schrijft, toen zag ik en zie, er was een hand naar mij uitgestoken. En zie, in die hand was een boekrol. En hij spreidde die eerst uit voor mijn gezicht. En hij was van voren en van achteren was die boekrol beschreven. Er waren klaagliederen in, zuchten, weeklachten. En daarna zei hij tegen mijn mensenkind, eet wat u aantreft. Eet deze rol op en ga en spreek tegen het huis van Israël. Ik deed mijn mond open en hij gaf me die rol te eten. En hij, God, zei tegen mij, zegt Ezechiël, mensenkind, geef je buik te eten. Vul je binnenste met deze rol die ik je geef. En toen at ik. En hij werd in mijn mond als honing zo zoet. Zelfde bewoordingen eigenlijk. Wat langer, uitgebreider beschreven dan hier. Maar Ezechiël moet hetzelfde doen. Die boekrol opeten. Johannes hier het boekje opeten. En daarna het uitzeggen. Profeteren. De inhoud tot zich nemen. Niet alleen kennis ervan nemen, om zo te zeggen, nadat hij het gelezen heeft. Maar hij moet het verwerken. Het moet dwars door hem heen gaan. Daar gaat het om, hè? Altijd weer bij het woord van God dat we tot ons nemen. Moet niet gelijk beginnen te roepen van dat lust ik niet. Of dat snap ik niet. Of dat wil ik niet. Het gaat om gehoorzamen. Eten. Tot je nemen. Maarten Luther, de kerkhervormer, die kon soms dingen heel erg plat zeggen. Je ziet het voor je. Als je nou iets niet snapt uit de Bijbel, zo zei Maarten Luther, dan moet je me net doen als met griesmeelpap, waar af en toe van die grote klonters in kunnen zitten. Dan pak je die klonter en leg die zo lang maar naast je bord neer. En eet ondertussen verder. En aan het eind van de maaltijd pak je die klonter weer en kauwen. Herkauwen, stevig doorbijten, zodat ook dat tot je genomen wordt. Ja, de Bijbel bevat soms taaie stukken, echt wel. Onbegrijpelijke gedeelten, niet te loochenen is dat. En toch, neem het tot je. Zo moest Johannes dat ook doen, met dat boekje dat geopend was. Dat bevatte blijkbaar de dingen die openlijk bekend waren. En hij was ervoor gewaarschuwd. Het zou in zijn mond zijn als honing zo zoet. Maar even later krijg je er buikpijn van. Bitter van binnen. Hoe moet je dat zien? Nou, het woord van God dat geopenbaard is, dat bekend geworden is en gemaakt is, dat is zo rijk. En dat geeft zoveel inzicht, wat goed en wat zoet is, dat het je blij maakt en vreugdevol stemt. He, proef je? Dat merk je toch ook als je in de Bijbel leest, dat het je wat doet en wat zegt. Maar, dan komt het maar, soms kan het ook zijn dat je ervaring, ja, dat Gods woorden wel mooi klinken en makkelijk tot je komen, maar dat ze soms zo moeilijk te verwerken zijn. Denk bijvoorbeeld aan de woorden van Jezus die Johannes ook heeft gehoord. Als Jezus zegt dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is, dan klinkt dat hoopvol. Er breekt een blijde tijd aan. God regeert over alles. Hij is koning in eeuwigheid. En alle andere machten en krachten moeten voor hem zich buigen. Ja, en dan heeft Johannes zelf gezegd op een gegeven moment dat een discipel niet meerder is, niet boven zijn meester is. Maar dat een discipel, net als de meester, best van tijd tot tijd wat te slikken krijgt. En dan ervaar je de bitterheid van de woorden dat het koninkrijk van God onder je is gekomen, nabijgekomen is. Het geloof kent ook tegenslagen, tegenstand. Soms is het evangelie inderdaad een bittere pil. En zo is het ook met dat kleine boekje. Het staat er soms zo mooi, maar in de praktijk botst het af en toe. Of vaak een beetje, of een beetje vaak. Gods woorden zijn niet altijd halleluja. Maar die kunnen je echt zwaar op de maag liggen. En je zelfs buikpijn bezorgen. Waarom? Omdat de woorden die je tot je neemt, die je consumeert, die zijn niet alleen voor jezelf. Maar die moeten er ook weer uit en geuit worden. Die moeten gereproduceerd worden. Die moeten geprofeteerd worden. Die moeten gepreekt worden. En die opdracht krijgt Johannes dan ook, hè, om te doen. Hij moet dat wat hij hoort en leest niet tot zich nemen, maar niet voor zichzelf houden alleen. Er staat hier, hij moet opnieuw gaan profeteren tegen alle volken en naties en talen en koningen. Nou, Johannes, ga er maar aan staan. Maar het geeft wel aan, daar is nog de tijd voor om dat te doen. Om die opdracht uit te voeren. Om te getuigen. Om tot bekering te roepen. Eerst stond er geschreven, er is geen tijd meer. Ja, dat klopt. Straks, in de dagen van de zevende engel, bij de zevende bazuin, als om zo te zeggen Gods sirene zal klinken, het geheim van God vervuld zal worden. Maar in Openbaring 10 is die laatste bazuin nog niet geblazen. Het geduld van God is nog niet op. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig. Traag tot toorn, er wordt nog gewaarschuwd. En dat moet Johannes hier ook doen. Alleen, ik heb medelijden met hem. Heeft hij daar dat kleine boekje op zitten eten, krijgt hij buikpijn van en krijgt vervolgens te horen van dit moet je nu ook gaan profeteren. En hij zit vast op dat eiland. Hij kan niet. Nee, maar we hebben wel zijn boek. Zijn boek, de Openbaring aan Johannes. Die hebben we ook vanavond weer gelezen. Het heeft tot ons geklonken. En dan hebben we dat ook ter harte te nemen. Het is een alarmsignaal aan ons adres. Als er een evangelisatieactie is georganiseerd en mensen worden opgeroepen om daar aan deel te nemen, dan is de kans groot dat je daarvan terugschrikt, hè? Dat je allerlei argumenten zoekt om toch maar vooral niet de straat op te hoeven. Ja, of misschien juist wel. Als je je te binnen brengt van, ik heb daar nou zo vaak van mogen smullen. Zo vaak me te goed mogen doen aan het goede van het woord, van dat boek, van dat boekje. Er is zo vaak gepreekt en geprofeteerd. En als er nou mensen zijn die er nog niks van weten, mag ik die dan honger laten lijden? Mag ik die dan schouder ophalen van, joh, ja, je hebt pech gehad. Voorbij lopen, hen niet gezien. Dat is jouw, mijn afweging niet. Het is Gods zaak. Maar er wordt hier wel op aangedrongen om het te uiten. Om ondanks alles toch te profeteren. Want het gaat ook die mensen aan. Alle talen, natieën, volken, koningen. Ja, Johannes, nou hoor je het eens van de ander. En ook al zit je daar op Patmos beroofd van je vrijheid, toch moet je door met je werk. En daarom heeft hij het op moeten schrijven. En Johannes, daar op Patmos, hij heeft zijn werk gedaan op schrift. En wij waren er vanavond getuigen van. Wat hij gezien heeft hij opgeschreven, niet te veel, niet te weinig. Maar het was in alle ernst. En wat dat betreft, profeteert Johannes telkens weer opnieuw. Ook onder ons, onder allen die het lezen, die het horen. Dat zijn wij. En dan blijft het niet bij een beetje proeven. Of het lekker is of niet. Dan blijft het niet bij het denken van, wat zoet of wat bitter. Ik zal het anders zeggen. Wie de smaak van het evangelie van onze Heer Jezus Christus te pakken heeft, die laat ook anderen proeven. En die weet, geen tijd, dat geldt nu even niet. Dat geldt nu even niet. Nog steeds niet. Want God geeft me nog steeds de tijd en de gelegenheid om ook anderen op de hoogte te brengen. Die nog van niks weten en misschien wel niet willen weten. Maar het zou toch echt zonde zijn als een ander straks buiten de tijd, dat is in de eeuwigheid, nooit ergens van gehoord heeft. Wat mij, wat u, wat jou boodschap had kunnen zijn. Als je zelf weet hebt van het belang van Jezus Christus en zijn komst, wat hij gedaan heeft en wat hij doet, dan gun je dat elk ander. Geen tijd bestaat nog niet. Nog is het geen eeuwigheid. En in de tijd die God ons gunt, mogen we aan de slag en in de slag getuigen zijn. Ieder in zijn eigen hoekje. Jij in het jouwe, ik in het mijne. Amen. We gaan zingen uit de lofzang van Zacharias. Het eerste en het laatste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. 1 en 5 van de lofzang van Zacharias. Wij danken en bidden nu samen. Groot is uw trouw, Heere, en ook uw geduld, dat we vanavond tezamen mochten komen in de kerk rondom de Open Bijbel, samen met wie thuis meeluisterde. En de Bijbel als boek mogen we tot ons nemen. Geef dat we de smaak te pakken hebben en er trek in krijgen, elke dag weer opnieuw. En om datgene wat we tot ons hebben genomen ook weer doorgeven, uitdragen naar anderen toe. Johannes in zijn bizarre, barre omstandigheden kreeg die opdracht ook. En hij moest het boekje opeten. Zoet in de mond, bitter van binnen. En profeteren. En hij heeft het gedaan. We hebben het gelezen. We hebben het gehoord. Heere, het zet ons stil. Maar niet om stil te blijven staan. Maar juist om erop uit te trekken. En de ander te bereiken. Voor wie we misschien dachten, die heeft het niet nodig of die wil niet. Dat is niet aan ons, we mogen getuigen. Laten we dat ook doen, gedreven door uw geest, met uw woord in de hand, om ook anderen jaloers te maken. Onderweg, op ons werk, op school of thuis, op een alfacursus of bij zoveel andere gelegenheden, dat we het evangelie van u ons niet schamen, maar beamen en zodoende er ook reclame voor maken. Het moet eruit. Opdat iedereen het hoort, tot in de verste verte toe, tot aan de uiterste einde van de aarde. Want eenmaal komt u terug om het ons alle persoonlijk te vragen, wat heb je gedaan met die boodschap? Wat heb je gedaan met mijn woord, met mijn vlees geworden woord, Jezus Christus? Heere God, geef dat we ernaar uitzien, naar zijn tweede komst, zonder angst, maar vol geloof. Werk dat door uw woord en geest en wil ons daarin ook sterken in een tijd die daar steeds minder om vraagt, die daar steeds minder naar leeft, die langs uw woord en gebod heen suist, maar geef dat we stand houden met dat ene fundament onder de voeten en gedragen door uzelf en gezegend door uzelf. Heren, we bidden u, wees ons nabij ook het verdere van de week, waarvan wij niet weten wat het ons brengen zal. Laat ons leven in uw hand zijn en dat we ons daar alleen geborgen weten. En zo doende in ons werk en op school, in de keuken en thuis, waar dan ook, afhankelijk, klein, maar met een groot God die leeft en regeert in eeuwigheid. Heren, we bidden u voor een ieder die het moeilijk heeft. Het zij naar lichaam, het zij psychisch. We bidden u voor mevrouw Hommerson, die in Vrijthof vertoeft. En voor wie een plekje elders wordt gezocht. Geef dat ze ook daar, waar ze dan ook terechtkomt, goed thuis mag wezen. Onder uw hoede. Heere God, wees zo een God van nabij. Juist in deze maand staan we er zo bij stil, dat een van de namen van uw zoon Immanuel is, God met ons. Laat het ons maar merken, dat we er niet onderuit kunnen, maar ontdekken voor het eerst of opnieuw, dat daar alleen echt mee te leven valt, tot eer van u. Draag ons zo, o God, met uw eeuwige armen onder ons en uw armen zegenend over ons uitgestrekt boven ons. En omgeef ons met uw vaderlijke zorg die nooit aflaat, die nooit minder wordt. Wil ons horen, o God, Niet omdat wij er altijd zoveel trek in hebben, maar uit genade alleen. Enkel en alleen in de vergeving van onze zonden, omwille van het werk dat Jezus Christus heeft volbracht, waarvoor hij komen moest naar deze aarde, waarvoor hij hangen moest aan een kruis op Golgotha. Maar juist daarom mogen we het ook vragen, om zijnentwil. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de eerste rondgang voor het werk van de broeders diakenen, de tweede rondgang voor het werk van de broederskerk rentmeesters en de derde rondgang voor het onderhoud van de begraafplaats. De Heere zegene u en uw gaven, als ook wat u nog mag bijdragen in de bussen die bij de uitgang hangen voor het werk van de gereformeerde zendingsbond. Daarna willen we zingen uit Op toonhoogte, nummer 41. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, die aard en hemel schiep. U komt ons Heer in Christus tegemoet. Daarom zal Heer ons lied een loflied zijn. Op toonhoogte 41. Ga daar nu heen in vrede, onder de zegen van die God, met die heerlijke naam. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.